Ja. We hebben iemand aan de telefoon die bezig is met Oost-Timor. Hallo?
Hallo.
Ja, we hebben al een tijd lang geleden en ook vorige week berichten over Oost-Timor, waar dus een hele hoop aan de hand is. Weet je, we hebben van jullie al een bericht gehad over namelijk 23 juni, waar drie Oost-Timorese politiek asiel hebben aangevraagd bij de Zweedse ambassade in Jakarta en zo. Zou je misschien een beetje kunnen vertellen over de laatste recente ontwikkelingen wat betreft Oost-Timor?
Ja, ik heb het idee dat we langzamerhand Oost-Timor het beste kunnen beschrijven als een soort van gevangeniseiland. Waar mensen gewoon niet van afkomen, lijkt het wel. Mm-hmm. Het is wel bekend, zeg maar, de demonstratie van 21 november 1991. Die op een bloedbad is geëindigd, waar 263 mensen bij om het leven zijn gekomen. En waar nog steeds meer dan 300 mensen van zijn vermist. Mm-hmm. Vorige week kwamen er ineens weer van die 300 vermisten. Doken er dus ineens weer vijf op. Vijf mensen die dus zeg maar sinds november 1991 gedwongen waren geweest om onder te duiken. In eerste instantie op Oost-Timor zelf. Maar zo rond mei en juni vorig jaar hebben ze kans gezien om van Oost-Timor zelf af te komen en in Jakarta onder te duiken. Daar hebben ze afgelopen week geprobeerd om politiek asiel te krijgen in de ambassade van Zweden en in de ambassade van Finland. En wat wij hebben, wat we hebben uit betrouwbare bron hebben vernomen, is dat ze zich hebben overgegeven, dat ze zich hebben laten overhalen om die ambassade te verlaten. Mm-hmm. En dat ze vervolgens onmiddellijk zijn gearresteerd en in communicado zijn gehouden. Amnesty International heeft vervolgens een persbericht uitgebracht en dat wordt vrij serieus opgenomen dat gevaar voor marteling bestaat. Mm-hmm. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je nagaat dat van die 300 verdwenenen eigenlijk, zeg maar, dat de Indonesische militairen systematisch jacht maken op alles wat er wat zo'n beetje 12 november heeft overleefd. En ja, daarbij hebben ze dus opnieuw vijf mensen nu te pakken gekregen.
Mm-hmm. Het is echt dat de Indonesische regering is flink bezig om iedereen echt te arresteren en gewoon af te maken. Door middel van of marteling of meteen of wat dan ook.
Ja.
Want ze willen natuurlijk absoluut die hele verzetsbeweging in Oost-Timor natuurlijk de kop indrukken.
Ja.
Hoe zit dat met steungroepen, et cetera, die zeg maar van het buitenland, worden die ook al lastig gevallen door de Indonesische regering? Of,
het is wel zo dat veiligheidsdiensten en dergelijke alles proberen in de gaten te houden. Afgelopen week bijvoorbeeld op de Wereldconferentie voor de Mensenrechten was er ook een Indonesische journalist, tussen aanhalingstekens, waarvan bekend was dat hij bij de Intel behoorde, tot bij de Indonesische Intelligence.
Nee.
En er was ook nog iemand anders van de Indonesische Intelligence die dus ook, zeg maar, aan het rondspoken was en ook aan alle kanten probeerde informatie over mensen te verzamelen.
Nee.
Het is nog niet zo dat Indonesië, zeg maar, echt openlijk mensen aanvalt of iets dergelijks. Maar ondertussen is het wel zo dat mensen wel in de gaten worden gehouden. En bijvoorbeeld bij een workshop over Timorese onafhankelijkheid zat iemand van de Indonesische delegatie ijverig namen op te schrijven en beschrijvingen te maken van mensen.
Ja, ook was er een tijd geleden alweer een picket line, zeg maar, bij de Indonesische ambassade. En toen konden we ook zien dat we inderdaad flink gefotografeerd werden vanuit de ambassade. Echt zoiets van, ze willen inderdaad goed weten wie en wat nu bezig is om Oost-Timor dus te ondersteunen.
Ja.
Zeg, een andere vraag. Op 14 juni was er een hongerstaking, hè, uit solidariteit met Oost-Timor. Hoe is dat een beetje verlopen?
De hongerstaking zelf heeft een week geduurd. Er is deelgenomen door een aantal Indonesiërs die op deze manier hun solidariteit met het Timorese volk wilden benadrukken. Mm. Zij hebben zich altijd verzet tegen de annexatie van Oost-Timor door Indonesië. En zij wilden daarmee aangeven zeg maar, dat ook Indonesische jongeren zich wel degelijk zorgen maken over wat er gebeurt. Dat Indonesische jongeren zich wel degelijk bewust zijn van het feit dat Oost-Timor niet de 27e Indonesische provincie is, maar doodgewoon een geannexeerd gebied waar honderdduizenden mensen over de kling zijn gejaagd.
Ja. Nou is er een, dan heb je daar een zeg maar verzetsgroep, Fretilin heet
ja,
dat.
Klopt.
En die hebben een leider, Xanana Gusmão. Mensen die vaak naar de keizer luisteren, hebben daar al uitgebreid over gehoord. Hij zelf is gearresteerd en zit vast.
Ja.
Heeft hij ook hongerstaking gedaan en dat soort dingen, een actie gevoerd?
Het probleem is dat Xanana Gusmão incommunicado wordt gehouden.
Dat betekent in complete isolatie, toch?
In complete isolatie, klopt. Het Rode Kruis wordt bijvoorbeeld niet toegelaten. Er is sindsdien niet meer van hem gehoord. En, er wordt gevreesd voor marteling ook.
Ja.
En er wordt gevreesd dat Indonesische militairen proberen om hem te forceren, dus te dwingen om te eten.
Ja, gedwongen voeding,
ja,
dwangvoeding.
Ja.
Ja. En,
Wat wij zelf ondertussen, wij zijn, vanavond heb ik daar een vergadering over, het, de kwestie Oost-Timor is ook opgepakt door zeg maar Aziatische niet-gouvernementele organisaties op de Mensenrechtenconferentie vorige week in Wenen.
Mm-hmm.
En wij zelf, ikzelf zit er met een aantal mensen ook nog over te denken om nog actie te ondernemen, daar hou ik jullie van op de hoogte.
Ja,
en ook vanuit Australië worden er allerlei plannen gesmeed om nog actie te gaan ondernemen. En ook vanuit Portugal.
Hmm.
Dus het is beslist niet zo dat de campagne blijft in ieder geval doorgaan.
Ja, maar even voor de duidelijkheid, voor de mensen die het niet weten. Oost-Timor ligt in de buurt van Australië. Dus het is nogal logisch dat ze daar solidair zijn. En Portugal natuurlijk ook. En Amerika. Zeg, dit roept nog steeds op tot actie en zo, hè? Want Xanana Gusmão, het is niet duidelijk of die wel of niet een hongerstaking is en of die dwangvoeding krijgt, ja of nee. Want een van de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, die ontkent gewoon alles en die zegt gewoon dat die gewoon in de gevangenis zit en dat er allemaal niks aan de hand is en zo.
Ja.
Maar ik neem aan dat er nu wel een internationale campagne blijft en doorgaat.
Ja, dat klopt. Dat is... Er wordt op het ogenblik flink onder andere een campagne gevoerd door zeg maar op internationaal niveau door Amnesty International en door TAPOL. TAPOL is de Indonesische organisatie die zich sterk maakt voor het lot van politieke vluchtelingen in Indonesië.
Ja, mensenrechtenorganisatie.
Ja.
Ja.
En zoals ik al zei, het netwerk wordt zeg maar het Aziatische organisaties vatten de kwestie Oost-Timor op als een van de punten waarop ze zich de komende jaren willen gaan profileren en zich heel erg sterk voor willen maken.
Ja.
Samen met de Palestijnse kwestie en ook de Tibetaanse kwestie. En ja, het is ook niet toevallig dat China en Indonesië allebei zich op dezelfde manier eigenlijk presenteren met betrekking tot de handhaving van mensenrechten.
Mm-hmm.
Beide landen verzetten zich tegen het universele karakter van mensenrechten en zeggen dat die veel meer moeten worden opgevat vanuit de cultuur.
Ja.
Een cultuurrelativistische theorie eigenlijk.
Wat een onzin is natuurlijk, want een mens blijft een mens en als je martelt, dan martel je gewoon.
Ja,
en,
precies.
Het maakt geen donder uit of hoe je cultuur in elkaar steekt.
Ja, precies. Ik zelf heb wat dat betreft ook een beetje zo'n krijg ook een wrange smaak in mijn smoel van de hypocriete houding daarover. Want het wordt gewoon gebruikt om mensenrechten schendingen te legitimeren.
Ja, dat slaat gewoon nergens op. Zeg, ik begrijp dat jullie ook acties gaan doen de komende tijd,
wij zitten zelf te overwegen, ik zit zelf te overwegen nog met een aantal mensen ook een hongerstaking te organiseren. En de bedoeling is dat dat ook gaat worden genomen door onder andere organisaties in Australië en in Portugal.
Ja.
Dus onder andere een Australische studentenorganisatie, de National Union of Students. Daar heb ik de afgelopen week contact mee gehad en zij zijn daar ook mee bezig om zelf ook een hongerstaking te organiseren. Die hongerstaking dat zal vermoedelijk over 2 weken ongeveer beginnen. Dat, we willen ons er ook goed op voorbereiden.
Ja. Gaan jullie nog wat doen met het Europees Parlement of zo om die weer te bestoken met die informatie over Oost-Timor?
We zijn voortdurend lobby's bezig richting het Europees Parlement. Dus we schrijven voortdurend brieven over wat er allemaal plaatsvindt.
Hoe wordt erop gereageerd?
Afhoudend eigenlijk. Dat men probeert, wat dat betreft, zeg maar, het is wel zo dat bijvoorbeeld in Genève veel meer gebeurt. Maar het Europees Parlement zelf is wat afhoudend.
Ik denk dat ze incompetent zijn. Ik denk dat ze deze zaak zo ingewikkeld vinden, zo moeilijk om daar positie in te vinden, dat ze dat lekker afhouden, want dan hoeven ze ook geen mening te geven.
Ja.
Ik denk dat het op die fiets is, dus het is dan inderdaad aan de sportgroups de taak om hun goed te informeren wat er aan de hand is. Want deze massale martelingen en slachtingen, dat is niet, ja, dat kan gewoon niet.
Nee.
Punt uit. Nou goed. Nou, ik hoop dat we in ieder geval meer informatie krijgen.
Ja.
Over acties, et cetera. En dat er ook actieoproepen komen.
Ja, prima. Dus. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Perfect. Hey, bedankt voor dit gesprek.
Ja, jij ook bedankt.
Oké, en veel succes.
Yo.
Hoi.
Ook al zou ik weggaan, maar nou ja. Ik wilde wachten tot de markt 1 miljoen floppen waard was. En dat is het heugelijke feit, of niet het heugelijke feit, is vandaag de waarheid geworden. Het is een ontzettende inflatie, maar dat had ik al verteld. Afgelopen zaterdag was er een demonstratie tegen het vasthouden van Fouk Blaskowitz. Fouk en zijn vrouw werden in de nacht van 1 of 2 juni opgepakt na een demonstratie bij het parlement. Ze zijn hevig mishandeld terug. En ze liggen nu in het ziekenhuis, het militair hospitaal. De bedoeling was zaterdag om een demonstratie te houden van de verzamelplaats naar de gevangenis, om zeg maar symbolisch Fouk en zijn vrouw te gaan bevrijden.
Mm.
Het kwam erop neer dat alle mensen verzamelden, tot op 3000 op een groot veld. Dat wordt afgezet min of meer door de organisatie en hingen grote plakaten van dat die afzetting de gevangenis symboliseren die Servië eigenlijk is, een open gevangenis. En dan hielden er allemaal mensen toespraken en er werd veel geschreeuwd en geroepen en daarna ging iedereen weer weg. Het is een beetje teleurstellend, maar er was geen vergunning gegeven voor een demonstratie en er was echt ontzettend veel politie. Gewoon ontzettend, ja, geladen sfeer, zeg maar, gespannen sfeer. Dus het is wel goed, maar goed dat het mensen van weg ging en dat het niet weer op hetzelfde uitgelopen zoals vorige 2 weken terug, of 4 weken terug, ik weet niet of, in juni. De speculaties gaan nu dat voetrasist waarschijnlijk snel wordt vrijgelaten omdat de termijn afloopt, dat iemand kan worden vastgehouden voor verhoor. En dan om aan te geven dat het Servische regime niet zo heel erg, of juist wel een beetje tolerant is, als je begrijpt wat ik bedoel.
Hoe belangrijk is het dat die man wordt vrijgelaten?
Hoe belangrijk is het? Nou, hij is opgepakt na een demonstratie. Op 1 juni was er een woordenwisseling met iemand van de Servische Renewal Party, de vernieuwingspartij. Markovic heet die man. En iemand van de Servische Radicale Partij, Special. En dat is de leider van de Radicale Partij. En even daarna werd Markovic in elkaar geslagen door iemand van de Servische Radicale Partij. Knock-out geslagen in het parlementgebouw, notabene, om iets wat hij gezegd had. En daarna was er een demonstratie s'avonds waarbij de ramen werden ingekinkeld en zo. En veel mensen werden opgepakt en in elkaar geslagen. En verkrachtings en zo'n vrouw hield een toespraak van we zullen nu wel eens even laten zien hoe sterker zijn en we gaan het parlement in, zoiets.
Mm-hmm.
En daarna zijn ze opgepakt en is de partij waar ze bij werken verboden. En ja, het is op zich niet zo belangrijk, maar het is een punt waarop actie gevoerd wordt. Het is gewoon zo dat nu leiders van oppositiegroepen worden opgepakt en gemarteld en kunnen worden vastgehouden zonder reden. En ja, dat is gewoon heel gevaarlijk. En ja, aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke tof als hij vrijgelaten zou worden, omdat hij dan weer vrij is. Maar aan de andere kant, dan houdt de oppositie ook weer op, omdat ze geen ander aanknopingspunt hebben. Het is heel raar. Mensen hier zijn allemaal heel erg ontevreden, maar ze kunnen op de een of andere manier doen ze niets, maar blijven gewoon in die ontevredenheid hangen, omdat ze ja, teleurgesteld zijn in voorgaande demonstraties, omdat de oppositiepartijen gewoon de hele tijd aan het dikvechten zijn met elkaar, in plaats van gewoon samen oppositie te voeren, omdat mensen te weinig geld hebben om rond te komen, dat ze daarmee in leven moeten houden. En na nog wel wat meer redenen, maar er gebeurt gewoon heel erg weinig. En dat is heel treurig. En ik kom de hele tijd mensen tegen die het echt willen en vragen hoe het in Nederland is. En dan vertel ik van die gezellige verhalen over al die Jugo-vluchtelingen in Amsterdam die borden aan het wassen zijn en restaurants schoonboenen. Niemand gelooft mij.
Mm-hmm.
Dus, ja, het gaat voor het allemaal gewoon zijn gangetje. En het is ook zomer geworden en het was vreselijk. Wilde partijen los met veel drank en druk. En iedereen probeert ze maar een beetje te vluchten uit de werkelijkheid. Dus.
Nou, hoe is de situatie in Belgrado op dit moment?
Op dit moment? Nou, het regent. wat wil je weten?
Nou, hoe de sfeer is in Belgrado zelf en hoe de mensen zijn en of deze zomertijd iets positiefs met zich meebrengt?
Nee, ik denk veel mensen zoals ik zei, proberen gewoon te vluchten in drank en druk, tot de mensen zich ook kunnen veroorloven. En ja, gewoon vast te houden aan het kleine beetje wat ze nog hebben. Het is heel raar, omdat ik kom van buiten en ik zie gewoon dat ze nu ontzettend beroerd de commissie te eten hebben en dat ze niet genoeg geld hebben en dat soort dingen. Maar voor hun, voor mensen uit Belgrado, is het zo dat het heel geleidelijk gegaan van gewoon inkomen naar dus veel lager en lager inkomen. Daardoor zijn ze aan gewend geraakt. En ja, als je daar iets tegen gaat doen, heb je gewoon heel veel kans dat je dat kleine beetje dat je hebt ook nog eens een keertje verliest. En dat is gewoon een heel eng vooruitzicht. Dus, maar aan de andere kant hangt er ook een ontzettend uitgelaten sfeer en echt wilde feesten overal, hele weekend en het is heel erg vreemd. En ja, je ziet gewoon, je hebt rijke mensen die rijden in Mercedes rond, terwijl je bijna geen benzine kunt krijgen hier in Belgrado. Behalve op de zwarte markt, of op de markt per liter of zo. En je ziet hele arme mensen die uit de vuilnisbakken eten en zitten te bedelen op straat. En veel meer soldaten die terugkomen van het groen. En in het weekend in de stad rondhangen en van geweren leggen te zingen liggen en zo. Het is heel hele rare sfeer. Dus.
En wat ga jij nu de komende tijd doen totdat je weggaat?
Nou, ik ben nu in Pantjeval. Zij is een hele actieve vredesgroep, Pantjeval Peace Movement. Die staat sinds een jaar ongeveer. En we hebben van allerlei activiteiten. En ja, werk nu hier voor een groep vredesgroep ondersteund. En we hebben hier twee weken geleden, vriend van mij heeft twee weken geleden hier een fax en een printer afgeleverd. Maar ik ben in het Nederlands geprogrammeerd. Dus ik ben hier om te vertalen. Maar verder ook om een beetje ervaringen uit te wisselen. Het is heel raar, want er is geen geen traditie van vredes- of actiegroepen in voormalig Joegoslavië. Dat bestond gewoon helemaal niet. Dus je kan hier gewoon verhalen vertellen over hoe het in Nederland gaat of in andere landen gaat. En mensen hier nieuwe ideeën geven om iets te gaan doen. Een nieuw idee bijvoorbeeld het nu is om een grote bus te huren en hier naar de Vojvodina. Dus het gedeelte van Servië, zeg maar van de Hongaarse grens tot Pancsovo, net voor Belgrado, waar een Hongaarse minderheid woont. Een bus daar naartoe te sturen met een video erin geïnstalleerd en naar dat soort dingen om gewoon informatie te geven over de vredesbeweging in voormalig Joegoslavië, of in Servië, in Vojvodina in dit geval. Omdat je leest er niet over in de krant, je ziet er niet over op tv. Al die media zijn in handen van de staat. Nou, we proberen gewoon een beetje ideeën uit te wisselen. Ja. En morgen is de demonstratie van Women in Black, zoals elke woensdag. En er zijn elke woensdag 30, 40 vrouwen in het kwartier demonstreren tegen de oorlog. En dat is ook heel raar, omdat er nu heel veel buitenlandse journalisten in de stad zijn, omdat iedereen het idee heeft dat er nu iets moet gebeuren. Dus er moet een grote demonstratie zijn vanwege de situatie. Maar ook omdat veel mensen gewoon op het randje leven van wat ze kunnen hebben. Dus er zijn gewoon heel veel journalisten in de stad. En vorige week waren er maar heel weinig vrouwen. En er waren twee cameraploegen, één uit Frankrijk en één uit Duitsland. En mensen die in Belgrado wonen en langskomen, die langs de demonstratie zijn gewoon heel verbaasd. De eerste omdat het een demonstratie is, maar ten tweede eigenlijk meer geïnteresseerd in die cameraploegen dan in de demonstratie zelf. En nou, als dan de revolutie nog niet is uitgebroken, dan neem ik de trein naar Zagreb, geloof ik.
Ja, ik ben er nog. Ik zit te luisteren. De lijn is nog heel erg slecht, dus ik moet goed luisteren. Als ik dan wat zeg, dan hakt dat er meteen in. Maar goed, ik weet niet of je verder nog wat meer kan vertellen, maar het lijkt me niet. Er gebeurt niet echt veel, hè, neem ik aan.
Nee, er gebeurt helemaal niet veel. En het is gewoon een beetje hopeloos. Ik weet niet, ik zie zelf niet zoveel toekomst voor Servië. Er wordt gezegd dat elke dag van embargo en boycott heeft 20 dagen nodig om dat weer te herstellen.
Ja.
En dat betekent nog 20 jaar tot gewoon mensen onder het bestaansminimum moeten leven en gewoon de beroerte aan toe zijn. Dus stop het embargo tegen Servië. In het begin, ja, ik weet het niet.
Ja, probeer in ieder geval het volk gewoon op een normaal niveau door te laten leven, zodat er in ieder geval wat meer, een stabiliteit ontstaat bij de bevolking. Want ja. Dit is natuurlijk een wanhopige situatie als je amper een stuk brood hebt en 300.000 gulden moet uitgeven voor een postzegel of 300.000 slotties. Moet betalen voor een postzegel, vind ik wel erg veel hoor.
Maar de postzegel is wel een mooi verhaal. Want de eerste week dat ik hier was, er moesten 40 postzegels op een envelop en dat paste nog net erop. Maar de tweede week moesten er 60 postzegels op. Dat paste weer. En sindsdien hebben ze computer uitgedraaid voor de postzegels. Het is echt heel raar om zo te leven, weet je. Je kan gewoon, als je geld mist, dan moet je het onmiddellijk uitgeven, want de volgende dag is het nog maar 9/10 waard van de dag daarvoor. En het is gewoon belachelijk. In etalages zitten geen prijskaartjes op, omdat die elke 2-3 dagen veranderd moeten worden. En het is echt, waanzinnig. Maar ja, dat heb ik al een paar keer gezegd.
Ja, uitgebreid behandeld in de vorige uitzendingen. Zeker weten. Nou, dus een D-markt is nog steeds geen miljoen slotties?
Jawel, vandaag was het 1.200.000. En je kan ook een televisie kopen voor 1.500.000. Nou ja, ingewikkeld. Je moet gewoon nullen tellen voor je iets wilt kopen. Anyway, dat was het wel weer voor vandaag.
Dat lijkt mij ook. In ieder geval duidelijk boodschap. Stop de embargo voor Servië en et cetera. En ja, lijkt me duidelijk. Ik wil in ieder geval bedanken voor het telefoontje.
Tot ziens.
Dat hoop ik zeker. En snel ook.
Oké.
Oké, bedankt hè.
Ja, hoi.
Yeah.